Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Mevrouw en ik zijn de afgelopen 10 dagen in Senegal geweest bij onze dochter en schoonzoon en kleinkinderen op bezoek die daar voor de NTM, de New Tribes Mission, actief zijn. Een geweldig werk daar mogen doen. Afgelopen zondag waren we in de Grace Baptist Church in Dakar. En was het geen 25 of 30 graden, maar rond de 40 graden. En ze werden niet gehinderd door de warmte. En het is hier heerlijk toeven op dit moment. En we mogen met elkaar gaan nadenken over wat de Heer tot ons te zeggen heeft door zijn heilige woord in Genesis hoofdstuk 50. Genesis hoofdstuk 50 vanaf vers 15. Hebben jullie allemaal voldoende licht? Ik zie dat de lichten niet aanstaan, maar er is voldoende licht, ja, om te lezen, mee te lezen. Fijn. Genesis hoofdstuk 50 vanaf vers 15. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En dat betekent dat we bij het lezen van de Heilige Schrift niet naar een mens, maar naar de Heere God zelf luisteren. Daarom hoor het woord van de Heere. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: jullie moeten tegen Jozef zeggen, och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtredingen van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Tot zover de schriftlezing deze middag. En dan zeggen we in de kerk tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, er is sommige christenen werkelijk verschrikkelijk onrecht aangedaan. Dientengevolge zijn de luiken van hun hart op slot gegaan, de deur van hun hart is dicht en zijn er muren rondom het hart opgebouwd. Het is meer dan eens voorgekomen dat ik zo iemand geadviseerd heb om na verloop van tijd het onrecht wat hen was aangedaan te vergeven en om in liefde naar de boosdoener uit te reiken. En dan gebeurde het wel dat iemand tegen mij zei: ja, hoho, wacht eens even, weet je wel wat mij is aangedaan? Heb je eigenlijk wel gehoord wat ik je verteld heb? Weet je wel hoe onrechtvaardig ik behandeld ben, hoe ze op mijn ziel zijn ze gaan staan? En vervolgens hoor je inderdaad een ongelooflijk verslag van het geleden onrecht. Afschuwelijke dingen passeren de revue. Soms heeft de een de ander voor een paar duizend euro opgelicht. Ik weet van een broeder die door manipulatie 90.000 euro lichter is gemaakt door mensen uit zijn eigen kerk. Sommigen zijn hun werk en huis kwijtgeraakt door de leugens die over hen verspreid werden. En bij anderen is de reputatie verwoest en is de relatie met familie en vrienden kapot gemaakt door kwaadaardige roddel, kletspraat of insinuaties. Werkelijk onthutsende verhalen. Ik hoorde zelfs het verhaal van een broeder die het instrument was geweest om een man tot de Heere te leiden. En deze broeder was serieus en nam de verantwoordelijkheid op zich om deze man nazorg te geven, om hem de eerste melklessen van het christelijk geloof bij te brengen, om hem wegwijs te maken in de Heilige Schrift. In de relatie en de vriendschap die ontstond, ontwikkelde zich deze man begon zich te ontwikkelen als een wig, die tussen hem en zijn vrouw begon in te staan. En uiteindelijk ging hij er met zijn vrouw vandoor en trouwde met haar. Nota bene, de man die hij tot de Heer had mogen leiden. Ja, dan kun je ook de vraag stellen, in hoeverre is zo'n man echt tot de Heer gekomen? Maar goed, ga je me nu vertellen dat ik hem moet vergeven? Dat ik in liefde en genade naar die man moet uitreiken? Je bent niet goed wijs, dat is toch niet menselijk? Het is inderdaad niet menselijk, maar het is wel iets wat de Heer van ons vraagt. Maar bij de gedachte alleen al word je feitelijk misselijk. Dat je de ander moet vergeven. Lichamelijk ervaar je zelfs emoties van weerstand. Daarbij, jij zou iets dergelijks nooit doen. Tenminste, dat denk je nu. En mocht je het ondenkbare toch doen, zo denk je nu, dan zou je de volle laag verdienen. Dan hoeven ze jou niet te ontzien wat dat ook zou betekenen. Maar weet je, het is soms heel gemakkelijk om dat soort dingen te zeggen. Een mens doet soms dingen die hij van zichzelf nooit gedacht had. Veel lelijke zonden gebeuren zonder dat wij daar van tevoren over nagedacht hebben. We belanden soms in situaties die het ergste in een mens naar boven halen. En voor je het weet, heb je een nare / rotstreek uitgehaald. Nou, stel nu even, je hebt zo'n rotstreek uitgehaald. Ernstig. Je hebt het aangelegd met een vrouw van je vriend of broeder, wat natuurlijk een verachtelijke daad is. Of je hebt door gemene leugens en verdachtmakerij de naam en reputatie van je vriend door het slijk gehaald. En het is weerzinwekkend, maar het is uitgekomen. Je hebt spijt als haar op je hoofd, niet omdat het uitgekomen is, maar omdat je beseft dat je tegen God en mensen gezondigd hebt. Hen diep bedroefd gemaakt hebt. Je kunt jezelf nauwelijks onder ogen komen. Maar je hebt je oprecht bekeerd. Je hebt het eerlijk niets ontzien beleden. En je mag weten, de Heere heeft mij vergeven. Maar nu heb je deze zonde ook aan je vriend beleden. En je hoopt hartstochtelijk dat hij je zal willen vergeven. Je verlangt naar die woorden, ik vergeef je. Maar hij kan dat echt niet over zijn lippen krijgen. Hij is te diep gegriefd, de wonden zijn te diep, het onrecht is te groot. Hij kijkt je niet meer aan, hij wil niets meer met je te maken hebben. Op straat negeert hij je, alsof je dood bent. Uit alles wat hij verbaal en non-verbaal communiceert, blijkt dat als hij de kans zou krijgen, zou hij je in je gezicht spugen. Hoe zou je je daaronder voelen? Ja, verdrietig, ellendig. Je zou zo graag horen, ik vergeef je, zodat de relatie hersteld kan worden. En nu zegt de Heere dat jij je boosdoener moet behandelen zoals je zelf in een dergelijke situatie behandeld zou willen worden. Alles dan wat u wil dat de mensen u doen, doet hun ook zo. En dan zegt hij, want dat is de wet en de profeten. Dat is de samenvatting, de inhoud van de wet en de profeten. Nou, belangrijke boodschap dus, als dat een samenvatting is van de wet en de profeten. Pas die regel nou eens toe op de geschiedenis van Jozef. Er zijn weinig personen in de Bijbel die zoveel hebben geleden als Jozef, onze Heer Jezus Christus natuurlijk, uitgezonderd. Er is hem zoveel onrecht aangedaan. Maar door Gods genade behandelde Jozef zijn verdrukkers zoals hij zelf, wanneer hij in hun schoenen had gestaan, behandeld zou willen worden. Laat me u deze geschiedenis in een vogelvlucht vertellen. De geschiedenis begint in Genesis 37. En ik zou het fijn vinden als u de Bijbel open op schoot voor u neemt, zodat u af en toe in de tekst kunt meelezen. Jozef is dus nog maar een jochie. Het is een jongen van 17 jaar. Een jonge jongen nog. Hij was de 11e van 12 zonen. Was de lieveling van zijn vader. Maar door zijn broers werd hij gehaat. Waarschijnlijk dat hij net iets meer intellect en talenten had dan zij. Ook had Jozef een grotere liefde voor gerechtigheid en waarheid. Als hij zijn broers zag zondigen, kon hij dat niet verkroppen. En in Genesis 37 vers 2 lezen we dat hij het kwade gerucht over hem aan zijn vader overbracht. Wat zijn broers natuurlijk irriteerde en het vuur van hun haat aanwakkerde. En daar komt bij die veelkleurige mantel die zijn vader hem had gegeven. Geen van hen had ooit een dergelijk kostbaar kledingstuk van vader gehad. Maar ja hoor, Jozef, de lieveling van papa, wordt weer eens voorgetrokken. Het was een eremantel waarmee gezegd werd dat hij als 11e van de 12 het eerste geboorterecht zou erven en daarmee een dubbel deel van de erfenis. Dat is de boodschap van die veelkleurige mantel. In Genesis 37 vers 4 lezen we: toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem, konden niet vriendelijk, letterlijk staat het tot vrede, tot hem spreken. Nou, je kunt je wel voorstellen, dat is geen fijn sfeertje daar geweest in het gezin bij Jacob. Zijn broers zullen hem voortdurend vliegen hebben afgevangen en hebben gekleineerd en uitgesloten. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft Jozef ook nog eens van die bizarre dromen, naar de mens gesproken, waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Ze zouden namelijk allemaal voor hem buigen en u begrijpt, zijn broers die dit allemaal zo aanhoren, konden hem niet uitstaan. Vers 8, toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan over ons heersen? Daarom haten zij hem nog meer vanwege zijn dromen, vanwege zijn woorden. Het was rauwe, onbeschaamde jaloezie, precies wat vers 11 zegt. Zijn broers waren jaloers op hem. Niet omdat hij daar direct zelf aanleiding toe gaf, maar omdat hij pal stond voor waarheid en voor gerechtigheid. Hij was een teze mens die stond voor wat de Heere in zijn woord had bekendgemaakt. Nou, ze waren dus jaloers op hem, haatten hem, lieten geen kans voorbij gaan om hem te sarren en dwars te zitten. En hun haat wordt uiteindelijk zo groot dat ze het besluit nemen om zich van hun eigen kleine broertje te ontdoen. Ze besluiten om hem te doden. Ruben, de oudste, weet hen om te praten en ze besluiten om niet zelf de hand aan hem te slaan, maar om hem in een drooggevallen waterput te gooien en hem daar te laten kreperen. Ruben had natuurlijk het idee om hem daar later uit te halen. Maar in die tussentijd, in de afwezigheid van Ruben, komt er een karavaan Midianieten voorbij en dan zien de broers hun kans schoon. De Midianieten zijn namelijk onderweg om hun waren in Egypte te verkopen. En de dollartekens zie je in de ogen van de broers en ze denken: daar hebben we een handeltje. En ze verkopen hun broer als een slaaf. Ze halen hem uit die waterput. Hij wordt gebonden en hij gaat mee met die karavaan op weg naar Egypte. U begrijpt, als jonge jongen moet dat een afschuwelijke ervaring geweest zijn. We zouden vandaag spreken over een traumatische jeugdervaring. Later wordt dat ook door zijn broers toegegeven. Wanneer ze terugblikken op deze hele situatie, zeggen ze tegen elkaar in Genesis 42: werkelijk, we zijn schuldig vanwege onze broer. We zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. En dat gebeurde dus toen zijn broers hem in die drooggevallen waterput gooiden en later aan de Midianieten verkochten. Hij was zielsbenauwd, staat er. Hij heeft om genade gesmeekt. Doe het niet. Gooi me niet in die put. Verkoop me niet. Maar ze deden het wel. Hij stond werkelijk doodsangsten uit. Daarbij had Jozef in zijn jonge leven al het nodige meegemaakt. Zijn moeder was, toen hij nog een kind was, bij de geboorte van zijn jongste broertje Benjamin in het kraambed gestorven. En nu dit. Kun je zijn wijd open gesperde ogen zien? De angst giert werkelijk door zijn jongenslichaam. Losgescheurd van zijn vader en alles wat hem lief is, wordt hij als slaaf geketend en afgevoerd naar Egypte. Naar een vreemd land, met een vreemde god, een vreemde taal, een vreemde cultuur. Niet wetend welke tragedies hem te wachten staan. Nou, u kent, de meesten van jullie kennen deze geschiedenis. U weet hoe Jozef jaren later zijn broers vergeeft en in de armen sluit. De vraag is natuurlijk, hoe was Jozef daartoe in staat? Wat stelde hem in staat om het onrecht wat hem was aangedaan zo goed te handelen? Om geen wrokkige man te worden, om geen verzuurd mens te worden. Laten we wel zijn, broeders en zusters, de meeste van ons is in de familie, of in de kerk, nota bene, of in de buurt, of op de werkvloer, of in ons eigen gezin, onrecht aangedaan. En is dat nog niet gebeurd, maak je borst maar nat. Dat zal gebeuren. Dat is inherent aan dit leven. Maar hoe was Jozef nu in staat om dat grove onrecht wat hem was overkomen te handelen en niet wrokkig, zuur, afstandelijk, bitter, koud te worden? Bij een zorgvuldig lezen van de Bijbeltekst ontdekken wij drie mogelijke verklaringen. Drie mogelijke verklaringen. En als eerste verklaring zou ik willen noemen dat Jozef leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Jozef leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. En dat is wat je ook in het Nieuwe Testament zou mogen noemen. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Dat blijkt ook straks uit de tekst. Hij leefde in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Genesis 39 vers 2. In Genesis 39 vers 2. Zien we. Het is dus met name in die wat latere periode. Die gevangenisperiode. Dat we bij herhaling lezen. Van Gods aanwezigheid. Bij alles wat hem overkwam. Lees maar mee, Genesis 39 vers 2. De Heere was met Jozef. En ook vers 21. Maar de Heere was met Jozef. En bewees hem zijn goede tierenheid. En ook vers 23. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om wat in zijn hand was. Omdat de Heere met hem was. Jozef was zich in zijn leven bewust van Gods tegenwoordigheid. Hij leefde in Gods tegenwoordigheid. Daar rekende hij mee. Hij was op de Heere georiënteerd in zijn leven. Hij was op God georiënteerd. Hij leefde een op de Heere georiënteerd leven. Nou, bij het lezen van deze geschiedenis is het opvallend hoe vaak hij het over de Heere heeft. En daaruit blijkt ook dat de Heere niet maar, zeg maar, een randverschijnsel was aan zijn leven. Voor één dag in de week of zo, een heilige dag. Iets wat aan de rafelranden van zijn leven afspeelde. Nee, de Heere was het centrum van zijn leven. De Heere was zijn leven. Hij leefde in het bewustzijn van Gods aanwezigheid in zijn leven. Dat was niet maar een vaag, abstract iets. Daar rekende hij mee. Nu, bij het lezen van deze geschiedenis is het dan ook opvallend hoe vaak hij het over de Heere heeft. Ondanks al zijn problemen was die aanwezigheid van de Heere een reëel onderdeel in zijn leven. Dag in, dag uit. Elk uur, elk ogenblik. In hoofdstuk 40, Genesis 40, in vers 8, dan vragen de bakker en de schenker. We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Ziet u, hij wijst onmiddellijk naar de Heere God. Niet op de goden van Egypte, maar op de ene ware levende God. Genesis 41 vers 16, daar zegt Jozef tegen de farao die om de uitleg van zijn droom had gevraagd. Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat tot het welzijn van de farao dient. Toen, vers 25, toen zei Jozef tegen de farao, de dromen van de farao zei één, God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Zie, Jozef wijst altijd op de Heere. Bij de Heere moet je zijn, farao. Bakker en schenker, bij de Heere moet je zijn. Hij wijst altijd van zichzelf af op die ene grote God van zijn leven. Bij de Heere moet je zijn. Hij zal uitkomst geven. Vers 32. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God haast zich om die uit te voeren. Jozef zag Gods aanwezigheid en hand in alles wat hem overkwam. En het mooie is dat ook de farao, deze heidense machthebber, deze afgodendienaar, ziet dat de Heilige Geest van God in deze jongen werkzaam is. En als ik dat lees, dan zeg ik, o God, maak mij een Jozef. Dat andere mensen in mij u zullen zien. Lees maar mee, vers 38. Genesis 41, 38. Nadat hij de droom had uitgelegd, reageerde farao enthousiast. en zegt, vers 38, tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarom zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Als ik zo'n tekst lees, gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gaat mijn hart sneller kloppen. Dus ik, Heere, dat dat gezien mag worden in mijn leven, dat het gezien mag worden in jouw leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin. Dat de geest van God werkzaam is in ons midden. En dat is ook ons gebed voor deze middag. Dat de ongelovige gezien zal worden, de geest van God, die in ons midden werkzaam is in de wedergeboorte en in de levensheiliging en de verering en de verheerlijking van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden, de naam van de Heere Jezus Christus. Wat een geweldige getuigenis dat anderen zich bewust waren van Gods tegenwoordigheid in het leven van Jozef. Nou, dat de Heere inderdaad van het allergrootste belang voor hem was, dat blijkt ook uit de betekenis van de namen die hij aan zijn kinderen gaf. In 51, vers 51 lezen we dat Jozef zijn eerstgeboren zoon de naam Manasse geeft. Dat is een opmerkelijke naam. Manasse betekent, vers 51, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Ziet u dat? De Heere heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Dan heb ik een vraag. Beantwoord de vraag in uw eigen hart. Denkt u echt dat Jozef zijn vader is vergeten? Zijn broers is vergeten? Al zijn moeite is vergeten? Denkt u dat echt, dat het een soort van, wat dat betreft, blanco was in zijn bovenkamer? Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Dat wordt hier ook niet bedoeld. Wat wordt dan bedoeld met het geven van deze naam? Manasse, de Heer heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Laten we het u zeggen. Daar wordt mee bedoeld dat Jozef aan zijn broers kon denken. En aan alle verdriet wat hem was overkomen. Zonder dat het hem emotioneel van slag bracht. Hij kon aan de ellende denken. Aan het onrecht wat hem was aangedaan. Zonder dat het allemaal opnieuw van voren af aan weer beleefd en doorleefd werd met alle emoties die daarbij komen. Hij gaf zijn naam, de zoon Manasse, de Heer heeft mij doen vergeten, in de zin van eraan kunnen denken. Zonder dat het je emotioneel aangrijpt en alles weer opnieuw naar boven komt en doorleefd wordt. Hoe is dat in jouw leven met het onrecht wat jou is aangedaan in je gezin of in de kerk? Hoe is dat in jouw leven? Ga je er iedere keer opnieuw doorheen en je hoort het noemen en daar heb je het weer. En je ogen branden in je oogkassen en je, de emotie en het verdriet wordt weer doorleefd. Bij Jozef was dat anders. God heeft mij doen vergeten in de zin van eraan kunnen denken zonder dat het emotioneel nog pijn doet. Zijn tweede zoon gaf hij de naam, vers 52, de naam Efraïm, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Vruchtbaarheid in de verdrukking. Wauw, wat een naam. Terwijl je verdrukt wordt, terwijl je het moeilijk hebt, terwijl je taal en cultuur niet kent, terwijl je van huis en haard vervreemd bent, ontworteld, ben je vruchtbaar in de verdrukking. Dat kon Jozef zeggen met de naam van zijn tweede zoon, Efraïm. God heeft mij doen vergeten. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in de verdrukking. Daarom dat hij zijn zoons deze namen gaf. Kijk, wanneer je weet dat de Heere met je is, zoals Jozef, kun je heel wat gifspuiterij en onrecht incasseren. Als je weet toch dat de Heere in jou woont, dat hij voor jou en achter jou, onder jou, boven jou, sterker nog, dat hij in jou woont, dat jouw hart zijn woning is, dan kun je heel wat hebben. Omdat je weet dat hij diezelfde pijn ervaart die jij ervaart. Omdat hij in jou woont, kan hij je beter dan wie dan ook helpen om zo te reageren dat hij daardoor verheerlijkt wordt. Het is het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, waardoor je gemotiveerd en bekrachtigd wordt om naar dat woord en de wil van de Heere te leven. Nou, stel nu even, iemand haalt eerdaags, dat zal op de camping kunnen gebeuren, of zomaar in een formeel gesprek bij familie thuis, of onder de koffie bij de gemeenteleden, iemand haalt in één keer bitter en verwijtend naar je uit. Misschien is het wel of een zoon of een dochter, of een vader of een moeder. Omdat ze je ergens van verdenken. De beschuldigingen zijn onwaar en onterecht en onrechtvaardig. En dan is je eerste natuurlijke impuls om verontwaardigd van je af te slaan. Om van je hart geen moordkuil te maken, want dat verdienen ze. En dan hoor je dingen als, nou dan weten ze nog niet met wie ze te maken hebben. Nee mannetje, ik heb een te groot gevoel van eigenwaarde en rechtvaardigheid om dit zomaar te laten gebeuren. Nee, dit laten we niet over onze kant gaan. Lieve schat, hier gaan we tegen in. Dan zullen ze nog eens wat zien. Oké, we hebben gezegd, dat is een eerste natuurlijke impuls. Dat weten we, dat leeft in ons hart. Op zo'n moment komt het er natuurlijk op aan. Leef ik nu in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid of doet de Heere eigenlijk niet echt mee in mijn leven? Hoort God niet bij wat mij op dat moment overkomt? Staat de Heere daar soms buiten? Leef je nu in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, dan weet je ook dat Hij weet wat er gezegd wordt. Hij weet hoe er gekeken wordt. Als blikken konden doden, de meeste van ons zouden niet eens meer in leven zijn. Hij hoort ook de klankkleur van de woorden. De scherpte. Hij weet hoe het bij jou naar binnen is ingeslagen als de bliksem. En hoe op dat moment inderdaad de deuren van je hart op slot zijn gegaan. En Hij voelt die pijn net zo intens als jij die voelt. Sterker, Hij is op Golgotha door een veel groter oordeel gegaan. En daarom, omdat Hij bij je is, kan Hij je helpen om in vrede en in geduld te reageren. Roep in de stilte van je hart tot de Heer en vraag Hem om genade, om te incasseren zonder terug te slaan. Om zo te reageren dat Christus in ons leven verheerlijkt wordt. Jozef was zich bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Ten tweede, mijn tweede punt, Jozef was diep overtuigd van Gods soevereine controle over zijn leven. Of anders gezegd, Jozef wist dat alles wat zich in zijn leven voordeed, in handen was van de Heere. Dat wordt nergens duidelijker dan bij die indrukwekkende hereniging met zijn broers in Genesis 45. Zoekt u maar even op, Genesis 45. Genesis 45, vers 4, zegt Jozef tegen zijn broers, Genesis 45, 4, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij, toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want, let u goed op, God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Vers 6. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. Vers 7. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Vers 8. Je kunt je ogen bijna niet geloven. Vers 8. Nu dan, broers van mij, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Je kunt je ogen niet geloven. Lezen we dat nou goed? Hoe kan hij dat nou zeggen? Jozef, kom. Natuurlijk hebben je broers je naar Egypte gestuurd. Ze hebben je eerst in die droge vallen waterput gegooid om je later te laten kamperen. Toen het hem beter uitkwam, hebben ze je aan de Midianieten meegeverkocht om naar Egypte te gaan, om daar als slaaf te worden verkocht. Natuurlijk hebben je broers dat gedaan. En daar zullen ze op een dag verantwoording voor moeten afleggen, Jozef. Maar wonder boven wonder, dat lees je niet. Jozef denkt niet meer terug aan die angstige uren op de bodem van die put. Nog aan al de pijn en onzekerheid en al die dingen die hij heeft meegemaakt. Het gemis van zijn vader. Glashelder ziet hij hoe de Heere God in al die dingen volmaakt aan het werk is om tot zijn heerlijk doel te komen. De Heere heeft alles volmaakt onder controle, Jozef. Hij is een soeverein en almachtig God die op de troon zit en in alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Weet je wat soeverein is? Wat dat betekent? Soeverein betekent dat de Heere God als allerhoogste doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Alles wat hij doet is goed. En daar leefde Jozef mee. Hij leefde in die wetenschap. Niet jullie, jullie dachten dat jullie het deden. Maar God heeft mij hier naartoe gestuurd. Niet jullie. In dat gruwelijke onrecht wat hem door zijn broers was aangedaan, werkte de Heere soeverein. De Heere is God. Immers had de Heere hem niet in Egypte gewild, dan was hij daar niet geweest. Nu had Jozef natuurlijk het voorrecht om tijdens zijn leven te zien waarom de Heere deze moeite in zijn leven had toegestaan. Het was om de nakomelingen van Jacob in leven te houden, om het volk van Israël voor de hongerdood te bewaren. Niet dat hij toen de volle draagwijdte daarvan heeft overzien, want uiteindelijk zou natuurlijk de Messias, de Heer Jezus Christus, uit hem geboren worden, de redder van Israël en van deze wereld. Maar iets heeft hij toen toch al mogen zien. Weet je, mogelijk dat jij en ik, dat wij tijdens ons leven nooit zullen zien waarom de Heer een bepaald onrecht in ons leven heeft toegelaten. Uiteindelijk is het ook niet aan ons om dat te achterhalen. Laten wij maar eenvoudig vertrouwen dat de Heer ermee tot zijn doel zal komen. Vertrouw maar net als Jozef of de Heer, man, vrouw. Vertrouw maar op de Heer. Hij komt er echt mee tot zijn doel in je leven. Sommigen van jullie hebben misschien ronduit ellendige jeugd gehad. Misschien dat je ouders er niets van gebakken hebben. Je hebt emotionele, geestelijke, fysieke tekorten geleden. Ze hebben je bekritiseerd, genegeerd. Ze hebben je verwaarloosd. Ze hebben je misschien afgewezen. Hun liefde was altijd voorwaardelijk en manipulatie was hun manier om jou onder de duim te houden. Bij anderen is er lichamelijk ingebroken en daarbij is ontzettend veel kapot gemaakt. Degenen die uit een harmonieus gezin komen, hebben niet de flauwste notie van het onrecht wat jou is aangedaan. De diepe wonden in jouw ziel. En soms haat je ze voor wat ze jou hebben aangedaan. Groot onrecht, dat je zou ze willen vergelden. En ze zullen op een dag verantwoording afleggen aan de schepper van hemel en aarde. Maar God is soeverein. Hij is almachtig. Hij had jou geboren kunnen laten worden in een ander gezin. Hij had je andere ouders kunnen geven. Ook had hij je ouders een halt kunnen toeroepen. Stop ermee om de jongen zo te slaan. Maar dat deed hij niet. En nu is de Heere, let u goed op, nu is de Heere zo soeverein en machtig, dat hij zelfs met dat onrecht in jouw leven tot zijn doel kan komen. Begrijp je de pastorale betekenis hiervan voor jouw eigen leven? Hij is zo soeverein dat hij het gebruikt om jou te vormen naar het beeld van de Heere Jezus. Het is dus niet allemaal voor niets. De Heere werkt daarin. Wat is het onrecht wat in jouw leven heeft plaatsgevonden? Wat is het onrecht? Waardoor ben jij zo gekwetst mens? Wat is het? De Heere werkt daarin, soeverein, als de Almachtige en de Allerhoogste God, om jou te vormen, om tot zijn heerlijk doel met jou te komen. Dat heerlijke doel is om jou als twee druppels water, als Jezus te maken. Want daarin is hij verheerlijkt. Daar is hij op uit. Zo werkt hij. En het gaat er nu om dat wij net als Jozef gaan erkennen dat de Heer ermee tot zijn doel gaat komen. Hoe krom, hoe groot het onrecht ook is, wat jou is aangedaan. Het zal je in een langzaam verwerking, zijn genezingsproces helpen om te gaan liefhebben. En in liefde naar boosdoeners te gaan uitreiken. Wees ervan overtuigd dat de kennis van Gods soevereine macht jou kan helpen om zo te reageren zoals je dat zelf gewenst zou hebben wanneer je in hun schoenen zou staan. Jozef was zich bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. Hij was vervuld met de geest. Jozef was overtuigd van Gods soevereine controle over zijn leven. En ten derde en tot slot, hij was overtuigd van Gods absolute goedheid. Jozef was overtuigd van Gods absolute goedheid. Weet u, ondanks dat Jozef zijn broers in de armen had gesloten en had vergeven, naar Egypte had gehaald en goed voor hem was geweest, waren die broers er nooit helemaal zeker van dat hij hen daadwerkelijk vergeven had. En ze dachten dat Jozef hen omwille van vader ontzag, maar dat hij daarna wraak zou nemen. Ze waren er vast van overtuigd dat Jozef hen te grazen zou nemen na het overlijden van papa Jacob. Nou, lees maar mee, Genesis 50, vers 15, ons schriftgedeelte. Genesis 50, vers 15. Daar lezen we: toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat we hem aangedaan hebben vergelden. Ze zijn zich dus terdege bewust van het kwaad dat ze hebben gedaan. Vers 16, daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven, dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde. Want ze hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Hij huilde. Waarom huilde Jozef? Waarom huilt Jozef, denkt u hier? Weet u waarom? Omdat zijn vriendelijkheid en liefde niet geveinsd was, niet een doen alsof, geen in eigen energie opgepompte vriendelijkheid. Het was geen schone schijn. Jozef was echt. Hij was een man die leefde onder de invloed van de Heilige Geest van God. Hij was zich bewust van Gods soevereine controle over zijn leven en alles wat zijn leven binnenkwam, alles wat zich daarin voordeed. En hij was diep overtuigd van Gods goedheid. Hij was echt. In vers 19 zegt Jozef: wees niet bevreesd. Sta ik soms op de plaats van God? Is het aan mij om jullie te vergelden? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Daar was hij zich zeer wel van bewust. Dat ging hij ook niet bagatelliseren. Hij zei niet van: ach, die put was niet zo diep. En het viel eigenlijk allemaal wel mee. Zand erover. Nee. Onrecht blijft onrecht. Krom. Iets wat krom is, blijft krom. Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht. Maar, let er goed op. God heeft dat, wat staat er? Ten goede gedacht. Zo is God. Hij is soeverein. Kwaad. Psalmist spreekt zelfs over zonde. Dat God daarin werkt om tot het goede te komen. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God, mijn God, heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Hun opzet was kwaad doen. Doodmaak. Maar de waarheid van Romeinen 8 vers 28 was waar ten tijde van Paulus, was waar ten tijde van Jozef en is waar ten tijde van u en mij. God deed hun kwade plannen medewerken ten goede. Zo is God nu. Hij is een goede God. Gemeente, ik verheug me erover om dat deze middag gewoon een paar keer uit te spreken. De God die wij dienen is goed. God is goed. God, de Heere, is goed. Hij is zo goed. Hij is een goede God. God heeft dat ten goede gedacht, omdat Hij goed is. Daarom dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. En wat is het goede? Dat weten we ook. Het goede is. Ja, wie is de belichaming van het goede? Dat is Jezus. Als we dus lezen, God, de Heere doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn, ten goede, dan is dat, Hij vormt je, alle dingen in je leven gebruikt Hij ten goede. En wat is het goede? Jezus. De Heere Jezus Christus. Daar is Hij op uit. In al die moeite, ook het onrecht in je leven, gebruikt Hij ten goede. Genesis 50 vers 20 is de oud-testamentische versie van Romeinen 8 vers 28. En dan zegt Jozef in hoofdstuk 50 vers 21, nu dan wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Ziet u wat hier gebeurt? Wie troost nu wie? Het slachtoffer troost de dader. Dat is de regel en het wonder van het koninkrijk van God. Het slachtoffer troost de dader. Hij troost hen. Hij spreekt goede woorden naar zijn daders. Zo is Jozef ook een beeld van de Heere God. Weet u, ik kan niet verklaren hoe een liefhebbend en goede God kan toestaan dat een man van 39 zijn vrouw van 36 in de steek laat. En met dat hij haar in de steek laat, laat hij ook 7 kinderen in de steek, waarvan de jongste een half jaar oud is. Hij laat een totaal ontredderd gezin achter in een huis wat op dat moment niet meer was dan een bouwval. Ik ben de derde in dat rijtje van 7. En de Heere weet hoe ik in mijn jeugd naar een vader gesnakt heb. Waarom heeft de Heer dat in ons leven laten gebeuren? Waarom? Ik weet het niet. Die vader, die man zal op een toekomstige dag verantwoording afleggen aan de Heer. En mogen de Heer zich over hem ontfermen en hem genadigd zijn. Maar feit is dat de Heer het had kunnen voorkomen. Hij had mijn moeder een liefdevolle, trouwe echtgenoot kunnen geven. En hij had ons als kinderen een voorbeeldige, warme voorbeeldvader kunnen geven. Maar dat heeft hij niet gedaan. En hij gebruikt dat ten goede in mijn leven. In het leven van mijn broers en zusters en het leven van mijn moeder. Ik kan daar niet bij, maar dat is wat de Bijbel ons leert. Kijk maar naar het praktijkvoorbeeld van Jozef. Weet u, we praten maar over Jozef en Jozef dit en Jozef dat. Maar u weet ook allemaal dat Jozef een type is van Jezus. Kijk eens naar het onrecht wat hem is aangedaan. De Bijbel zegt, in hem was geen zonde. Hij heeft nooit geen zonde gedaan. Hij was de belichaming van het goede, het heilige, vlees geworden, akepen liefde, de rechtvaardigheid in het vlees. En wat hebben ze met hem gedaan? Vals beschuldigd, verraden, kap over zijn hoofd getrokken, baard uitgetrokken. Wie is er die u geslagen heeft? Ze hebben om een ruwhouten kruis genageld. En gezegd, kom er af van het kruis als u de zoon van God bent. Onrecht. Onrecht. Als geen ander heeft de Heere Jezus onrecht van goddelozen verdragen. De apostel Petrus zegt, let goed op. Hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft. In wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij gescholden werd. Niet terugschold. Toen hij leed. Niet dreigde. Maar het overgaf aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Dat vreselijke onrecht wat hem is aangedaan. Is door de Heere God ten goede gebruikt. Jij bent dat goede, jij bent het 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 goede. Ik mag het goede zijn. God heeft dat onrecht zijn zoon aangedaan, ten goede gebruikt. Dat onrecht ten goede, ja. Onrecht gebruikt door die soevereine God ten goede om jou en mij te redden uit onze eeuwige verlorenheid en zonder schuld. Als de Heer dat onrecht heeft kunnen gebruiken ten goede. Dat ook het onrecht wat jou is aangedaan. Nou, wat is het in je leven? Wat is je emotioneel tekort? Hoe zijn ze op je ziel gaan staan? Waar ligt die pijn in jouw leven? In ons alle leven is pijn. En is onrecht. Als de Heere God het onrecht wat zijn zoon is aangedaan ten goede kan gebruiken door jou en mij te redden. Dan kan hij ook zeker het onrecht wat jou en mij is aangedaan ten goede gebruiken om daarmee tot zijn doel te komen. Om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon Jezus. Nou, dat zijn ze. Drie belangrijke Bijbelse waarheden geïllustreerd in het leven van Jozef. Waarheden die ons kunnen helpen om als christenen in deze wereld te reageren. Wees je bewust van Gods voortdurende tegenwoordigheid. Wees overtuigd van Gods soevereine controle en heerschappij. Wees verzekerd van Gods absolute goedheid. Weet u, in eigen kracht zijn we daar niet toe in staat. In eigen kracht reageer je impulsief en sla je van je af en maak je je sterk. En dan scheld je wel terug. En daarom dat het zo belangrijk is om als Jozef te leven. Een man in wie de geest van God is. Een vrouw in wie de geest van God is. Word vervuld met de geest, zegt de Bijbel. In Efeze 5 vers 18. Word vervuld met de Heilige Geest. En iemand die vervuld is met de Heilige Geest, is vervuld met het woord. Is vervuld met Jezus. Word vervuld met de Heilige Geest. Tot slot. Ik kan het niet nalaten om nog even iets te zeggen. Jozef is door zijn broers afgewezen. Jozef is een beeldtype van de Heere Jezus. Die door zijn broers het volk van Israël is afgewezen. Er gaat een moment komen. Dat gans Israël behouden zal worden. Waarop de oudste broer. De Heer Jezus. En zal vergeven. En in de armen zal sluiten. Wij hebben kwaad tegen u gedacht. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Israël zal zalig worden. De Heer Jezus zal zijn volk in de armen sluiten. En heel Israël zal zalig worden. Namelijk wanneer? Zacharia 13. Wanneer de geest van de genade en de gebeden uitgestort zal worden. En zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ook dat ligt hier in deze geschiedenis. Als God dat onrecht heeft kunnen gebruiken ten goede. Dan ook het onrecht in jouw leven. Mocht iemand na de samenkomst, na de dienst, naar me toe komen. En zeggen, ja maar weet je wel wat ze me hebben aangedaan. Dan wijs ik je op Jezus. En dan zeg ik, weet je wel wat ze hem hebben aangedaan. Als God dat heeft kunnen gebruiken, ten goede, dan ook het onrecht in jouw leven, wat het ook is. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest. En ik zeg het toch maar weer een keertje, ik sta hier niet te preken. Ik geloof dat ik hiermee het woord van God voor jou en mijn leven doorgeef, tot eer van de Heere en tot heiliging. Van zijn gemeente. Laat ons samen bidden. Dank u wel, heren, dat we deze middag mochten nadenken over Jozef. En achter hem mogen we zien de Heere Jezus. We zeggen u dank voor die geweldige lessen. En we bidden u dat we van Jozef zullen leren. Zodat de mensen in onze omgeving zullen merken misschien een vader, een moeder, een broer, een zus of een collega of een buur. Of een broeder of zuster, dat het woord bij ons niet maar aangehoord wordt. Ja, en amen geknikt. Maar dat het een diepe doorwerking heeft op de praktijkvloer van ons dagelijks leven. En wij onze boosdoeners vergeven zoals Jozef dat heeft gedaan. Wat meer is zoals Jezus dat heeft gedaan. En ook lezen we nog van Stefanus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Geef dat we zo daadwerkelijke navolgers zijn van Christus. En als er iemand is, Heere, die u nog niet persoonlijk kent, dan bid ik u dat u door uw Heilige Geest hem of haar te sterk wil worden. Dat ze onder het overtuigende werk van uw Heilige Geest ontdekt aan hun verlorenheid en onmacht, hun toevlucht mogen nemen bij de Heer Jezus Christus. Zegen zo uw woord. Zegen de gemeente. Zegen ons hoofd voor hoofd, Heere. In Jezus' naam. Amen.